Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. En van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gewijd aan het begin van deze dankbiddagavonddienst hebben we eerst de droeve mededeling dat vanmiddag is overleden Wilhelmina Vermeer in de leeftijd van 81 jaar. Wat met overlijden vervolgen deze dienst door eerst samen te zingen van Psalm 103. Zingen de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven. En ook vers 9, maar zeer gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De versen 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
Gemeente, aan het begin van de dienst van deze avond doen we opnieuw belijdenis van het geloof in Gods voorzienigheid, nu aan de hand van de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Nou, lees het Lucas-evangelie, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. Eerst de geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivels en de goddelozen onrechtvaardiglijk handelen, en aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet curieuselijk nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivel in de toom houdt, en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureër, dewelke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En hij zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niets vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn tegenpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. De Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde?
Deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 146, de versen 3, 7 en 8. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Vers 7, het is de Heer die vreemdelingen. En vers 8, het is de Heer van alle heren. De versen 3, 7 en 8 van Psalm 146. Gemeente, ook vanavond zijn we weer samen verbonden rondom het woord van God in deze middagavonddienst. Wat zijn we in alles afhankelijk van de zegen van de Heere. En de weg waar langs de zegen van de Heere wordt ontvangen, dat is de weg van het gebed. Daar gaat het ook vanavond over. Tekstwoorden voor deze middagavondpreek vinden we in ons voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. Ik lees als centraal tekstvers alleen vers 1, Lucas 18, vers 1. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Drie aandachtspunten. Eerst het doel, dat is vers 1. Daarna de inhoud, dat is vers 2 tot en met 5. En dan de betekenis, versen 6 tot en met 8. Dus het thema is de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Het doel, de inhoud, de betekenis. Onze eerste gedachte is dus het doel. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Met deze woorden begint ons tekstgedeelte van vanavond. De Heer Jezus, die maakt zijn laatste reis naar Jeruzalem, dat weten we nog wel, van afgelopen zondagmorgen. Straks zal de Heer Jezus in Jeruzalem worden overgegeven tot in de kruisdood. En tijdens deze laatste reis naar Jeruzalem gebeurt er nogal wat. Kunt u voor uzelf thuis nalezen in het voorgaande hoofdstuk 17. De fariseeën die vragen de Heer Jezus naar het tijdstip waarop het koninkrijk van God komen zal. De Heer Jezus geeft de fariseeën een kort antwoord. Daarna loopt hij weer door met zijn discipelen. Want de Heer Jezus bereidt zijn discipelen opnieuw voor op het tijdstip van de definitieve komst van Gods koninkrijk. Eigenlijk de wederkomst dus. De Heer Jezus, die zal namelijk eerst veel moeten lijden en verworpen worden. En hij zegt het, daarna zul je merken wie en wat een mens in zijn zonden en ongerechtigheden is. Er wordt een vergelijking gemaakt met de geschiedenis van Sodom en Gomorra. Evenalzo zal het zijn in de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Hoofdstuk 17, vers 30 is dat. Waarschuwen, zegt de Heer Jezus, denk aan de vrouw van Lot. En daarna volgt de gelijkenis van vanavond, waarmee de Heer Jezus ons iets leren wil. En wat het is, weet je, vers 1, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Wij moeten dus altijd bidden, zegt de Heer Jezus, en niet vertragen. Jongens en meisjes, wat is bidden eigenlijk? Hoe zou je kunnen uitleggen aan bijvoorbeeld een klasgenoot of iemand uit de straat die niet naar de kerk gaat? Wat is bidden eigenlijk? Nou zeg je, bidden, dat is eigenlijk praten met God. Niet net zoals je met je vader of je moeder praat. En ook niet zoals je met je vrienden of vriendinnen praat. Nee. Want God is heilig. Wat is er een onvoorstelbaar groot verschil tussen de grote en de heilige God in de hemel en ons nietige kleine mensen op aarde. Dat moeten we altijd blijven bedenken. Daar zijn we ook eerbiedig wanneer we bidden, We vouwen onze handen, doen onze ogen dicht, want dan kunnen we goed aan de Heere denken. Je wordt er ook niet afgeleid en we mogen alles aan de Heere vertellen. Waar we blij mee zijn of ook waarom we verdrietig zijn en wat we nodig hebben. Jongens en meisjes, jongelui, jullie bidden toch ook elke dag om een hart wat de Heere lief heeft. Een nieuw hart toch? Het einde van het bidden zeggen we erbij, om Jezus wil. Amen. Want alles waar we om bidden, dat hebben we niet verdiend. Zo wordt er in het bidden dus gepraat met God. Jongelui, kennen jullie een Bijbeltekst uit je hoofd die over bidden gaat? En heb je daar je vinger al eens bij gelegd? Je kent misschien de tekst wel, het is tegelijkertijd een belofte ook van de Heere voor jullie. Spreuken 8 vers 17, ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En een onderdeel van het zoeken van de Heere is dan dus het gebed. Nu vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis om ons onderwijs te geven over het gebed met dit doel dat we altijd moeten bidden. Nou, denkt u bij zichzelf misschien wel, maar hoe zou de Heer Jezus dat dan toch precies bedoelen? Want jongens en meisjes, wij moeten toch ook naar school, jongelui ouderen, we moeten ook naar ons werk, kan toch niet zo zijn dat je de hele dag moet bidden en verder ook niets anders meer zou mogen doen. En dat is ook zo. Maar let dan op, het gaat om onze totale levenshouding, waarin de afhankelijkheid van de Heer in alles wordt gevoeld. Jongelui, dan is bidden dus niet het laatste wat je doet nadat je je computer hebt afgesloten. Of je laatste berichten hebt beantwoord. Maar je maakt er tijd voor. In je digitale leven. Ouderen, net als Daniel zoeken we vaste tijden. Om stille tijd te houden. Je schaamt je er niet voor. Je zorgt voor stilte om je heen. En je gaat daarmee door. Ook wanneer verhoring op het oog uitblijft. Of ook wanneer we het moeilijk hebben. Of ons aangevochten voelen in welke omstandigheden ook. In de begintijd van het christendom waren er sekten die dit gedeelte uit de Bijbel letterlijk opvatten. Probeerden onophoudelijk te bidden door bepaalde gebeden telkens te herhalen. Ze onthielden zich van allerlei wereldse bezigheden en verwaarloosden andere plichten om één levensplicht te vervullen, volgens hen die van het gebed. En dan denk ik dat in deze tijd niemand vermaand hoeft te worden vanwege deze dwaling. De prevoorbereiding kwam ik het volgende citaat tegen. Als je spreekt over gebed, werpen mensen vaak voor de voeten. Het is bid en werk. Dat is een uitspraak die ons goed van pas komt. Omdat we dan niet zo met gebed hoeven bezig te houden. Maar gemeente, die uitspraak staat nergens in de Bijbel. De verhouding tussen gebed en werken is dan volkomen uit balans. In Nederland heerst een grote gebedsarmoede. En de gevolgen zijn duidelijk. Elke week sluiten gemiddeld 2 kerken hun deuren. U merkt wel, gemeente, dat met deze gelijkenis de Heer Jezus eigenlijk midden in ons leven vandaag komt te staan. Wat zegt de Heer Jezus? In weinig woorden eigenlijk heel veel. Want er wordt ook in het algemeen veel geworsteld over deze dingen. Er zijn ook in onze gemeente mensen die juist met deze dingen het zo moeilijk hebben. Dan zeggen we, ik moet bidden, maar ik kan niet meer bidden. Want de zorgen gaan mij over het hoofd. Mijn omstandigheden, ze zijn uitzichtloos. Al mijn bidden en mijn roepen van de afgelopen jaren, wat heeft het eigenlijk geholpen? Maar gemeente, bedenk dan dit. Het is een gewoonte van de Satan om ons te verleiden het lezen van het woord en het bidden op te geven, wanneer onze vreugde verdwenen is, alsof het geen zin heeft om de Bijbel te lezen, wanneer wij geen vreugde in vinden, en alsof het geen zin heeft om te bidden, wanneer we de geest van gebed niet hebben. Maar hoor in al die omstandigheden dan dit woord, waarmee de Heer Jezus ons allemaal aanspreekt. Hij zegt het, kom dan, ja, bid altijd en vertraag niet, en geef de moed toch vooral niet op. En ik zal u laten zien waarom u in dagen van blijdschap en van zegen, maar ook in dagen van ziekte en van zorg, en het gevoel van verlaten te zijn van God, moet blijven bidden. En de moed ook niet moet verliezen. William Carey die zegt het zo. De meest geweldige uitwerkingen van genade, die ooit hebben plaatsgevonden, gebeurden als antwoord op het gebed. De gemeente, wat is de Heer Jezus hierin dan een voorbeeld? Toen Hij zijn discipelen aanspoorde om te volharden in het bidden en te bidden zonder ophouden, deed Hij ze slechts volgen in zijn spoor. Maar blijkbaar weet de Heer Jezus ook dat zijn aansporing om te bidden en te volharden in het bidden nodig hebben. Vandaar die gelijkenis. Laten we daarom luisteren naar zijn onderwijs, waaruit de gelijkenis nu ook in het tweede achter de inhoud. En dan luisteren we eerbiedig wat de Heer Jezus als gelijkenis zoal vertelt. Jongens en meisjes, jongelui, we zien in gedachten een willekeurig Joods stadje. Je ziet dat huizen staan, met ook een huis wat meer opvalt dan andere huizen. Want dat huis, dat is het huis van de rechter. Weet uit het Oude Testament, Deuteronomium 16, dat er in elke stad een rechter moest zijn. En weet je waarom? Omdat ook toen al mensen wel eens ruzie met elkaar maakten. Toen ook al. Soms ging de ruzie, bijvoorbeeld over de vraag van wie precies een stuk land was. Of over de vraag of bepaalde afspraken over werk en zo wel goed nagekomen waren. Ook toen al lukte het niet altijd om het zelf op te lossen. En in al zulke gevallen kon je naar de rechter gaan. Zo'n rechter, die moest uiteraard naar beide partijen luisteren. Daarna besliste hij wie er gelijk had. Zo'n rechter, het woord zegt het al, sprak dus recht. Je begrijpt wel, dat moest uiteraard eerlijk gebeuren. Het kon niet zo zijn dat de rechter iemand gelijk gaf omdat hij die wel aardig vond, of omdat de rechter stiekem wat geld voor gekregen had. De Bijbel zegt het in Deuteronomium 16, dat rechters het volk moesten richten met een gericht der gerechtigheid. Met andere woorden, het moest er eerlijk en objectief aan toegaan. Gij zult het gericht niet buigen. Gij zult het aangezicht niet kennen, Ook zult gij geen geschenk nemen, want een geschenk verblinde ogen de wijzen en verkeerde woorden der rechtvaardigen. Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij najagen, opdat gij leeft en erfelijk bezit het land dat u de Heere, uw God, geven zal. Zo leest u dat in Deuteronomium 16, vers 19 en 20. En over zo'n rechter gaat het nu ook in deze gelijkenis. Een jongens en meisjes in gedachten, zie hem ook vandaag zijn werk weer doen. Zijn naam weten we verder niet, maar 's morgens vroeg zit hij al, ja vandaag zeggen ze kantoor, toen op de binnenplaats, op de poort van de stad, de binnenplaats van de woning, zijn werk te doen. Rustig luistert hij naar de mensen, wat ze allemaal zeggen. Hij hoort de verhalen aan van ruzie, mensen die het met elkaar niet eens kunnen worden. Hij luistert, hij moet immers recht spreken, hij moet zorgen dat alles eerlijk zal gaan, dat is belangrijk. De mensen, dat merk je wel, de mensen verwachten ook wat van hem. In deze man zul je vast veel merken van het eerbiedige ontzag voor God. Dat eerst, en daarna een stukje oprecht meeleven met de mensen, ja, die bij hem komen. Jongens en meisjes, als je goed luistert naar de Heer Jezus, dan is bij deze rechter nogal anders vers 2. Er was een zeker rechter in een stad, en dan komt het, die God niet vreesde en geen mens ontzag. Deze rechter is dus in alles het volkomen tegendeel van wat je op grond van de Bijbel zou mogen verwachten. Hij vreest God niet. En hij trekt zich ook niets aan van de gevoelens en de problemen van de mensen. Gemeente, de Heer Jezus schetst hier een rechter die hard is. En alleen maar aan zichzelf denkt. De Heer Jezus vertelt echter nog meer, vers 3. En er was een zekere weduwe in deze stad. Ze kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. In deze stad is dus ook een zekere weduwe. Jongens en meisjes, een weduwe, dat is een mevrouw die getrouwd is geweest. Maar haar man is overleden. En dat is heel verdrietig. Dat is een blijvend gemis. En ook een stil verdriet. Vaak hoor je het van de mensen wel. Dominee, de mensen zijn eraan gewend geraakt. Maar ik kan, ja, ik kan er maar niet aan wennen. Ik mis mijn man zo. Geldt uiteraard ook een weduwnaar. Zijn vrouw, dat begrijpt u wel. Maar in de gelijkenis gaat het nu even over een weduwe. Blijkt vaak in de Bijbel dat de Heer Jezus een wakend oog heeft. En ook een bijzondere zorg heeft voor de weduwen. Wat als het nu over een weduwe gaat, dat is niet voor niets. Dat is niet zomaar. Want voor een weduwe kwam er nog altijd iets bij, wat het nog moeilijker maakte. Naast het algemene gemis van je man, van wie je hield, mist je ook de zo nodige steun en bescherming. De weduwe Bijbels is het toonbeeld van kwetsbaarheid. Die is kwetsbaar. De Bijbel vraagt niet voor niets op meer plaatsen bijzondere aandacht voor weduwen. Meer dan anderen, ook vandaag, mogen ze rekenen op bijzondere aandacht en zorg. Je leest in Psalm 146 vers 9. De Heere bewaar de vreemdelingen. Hij houdt de wees en de weduwe staande. Maar der goddelozen weg keert hij om. Je leest ook in het boek van Deuteronomium geregeld van wetten die bedoeld zijn ter bescherming van onder meer de weduwen. Ik zal voorbeelden geven wanneer iemand te ver bij het heiligdom vandaan woonde om er zelf tienden te kunnen gaan brengen, dan moest hij er de weduwe, de wees en de vreemdeling mee voeden. Wanneer Israëlieten vroeger het koren hadden geoogst en wat vergeten waren mee te nemen, dan mochten ze niet meer terug om het alsnog te gaan halen. Het was nu bestemd voor de weduwe, de wees en de vreemdeling. Denk aan Rut, op de akker van Boaz die Aaron zoekt en meeneemt naar huis. Wanneer vroeger olijven werden geoogd door goed aan takken van bomen te schudden, mocht hij daarna niet meer terug om de takken nog eens goed na te lopen. De nalezing, daar komt dat woord vandaan. De nalezing was bestemd voor de weduwe, de wees en de vreemdeling. De Heere zegt niet voor niets in Deuteronomium 10 vers 17, 18. Want de Heere uw God, die is een God der goden en Heere der heren. De grote, de machtige en de vreselijke God. Die geen aangezicht aanneemt en geen geschenk ontvangt. Die het recht van de wees en dan komt het van de weduwe doet. En de vreemdeling lief heeft. Die hij hem brood en kleding geven. Gemeente, denk er wel eens over na wat dit te zeggen heeft ook vandaag. De nood en het verdriet van de weduwe is er ook vandaag. Want dan is dit de boodschap vanuit het Nieuwe Testament. Jacobus 1 vers 27, de zuivere en de onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwe bezoeken in verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dat is een praktisch christendom in de goede zin van het woord. Het voor ons zo kleine kan voor een ander al zo groot zijn. Want de Heer Jezus gebruikte er een kruiswoord voor om te laten merken dat ook hij zich zorgen maakte over zijn moeder Maria. Laat een weduwe troost uitputten en hopen op God, wat je leest in 1 Timotheus 5 vers 5. Die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten, die hoopt op God en blijft in smekingen en gebeden, nacht en dag. De Bijbel laat ons dus op heel veel plaatsen de weduwe zien in hun verdrukking. Zo ook in de gelijkenis. Die weduwe, die komt bij deze rechter met een vraag, met een verzoek. Doe mij recht tegen mijn wederpartij. Jongens en meisjes, er is blijkbaar iemand die deze mevrouw oneerlijk heeft behandeld of dat nog steeds doet. Misschien was het iemand met veel invloed in het stadje. Misschien iemand wie de rechter zich afhankelijk voelde, met wie hij geen problemen wilde. We weten niet precies, we weten wel dat het een probleem is waarin zij gelijk wordt te krijgen. Zij staat dus gewoon in haar recht. En het lukt haar maar niet om het probleem zelf op te lossen. Daarom klopt zij bij deze rechter aan om haar recht te laten gelden, om haar te helpen. Ze maakt gewoon gebruik, zou je vandaag zeggen, van de bestaande rechtsmiddelen. Doet ze niet één keer, nee, ze komt eigenlijk elke keer terug, want de rechter, die rechter helpt dan niet. Daarom komt ze elke keer weer en telkens klinkt het: doe mij recht. Doe mij
recht. Die rechter hoeft eigenlijk alleen maar te onderzoeken wat er aan de hand is. En ervoor te zorgen dat deze mevrouw gelijk krijgt. En het ook eerlijk zal verlopen. Maar werkelijk, dat doet hij helemaal niet versier. En hij wilde voor een lange tijd niet. Hij wil niet. Punt uit. Gewoon botte onwil. Zou het zijn, gemeente. Omdat hij geen geld aan kan verdienen. Of omdat de wederpartij van de weduwe dat hij niet de vriend wil houden. Staat er allemaal niet bij. Maar die mevrouw laat ze daardoor niet tegenhouden. Elke keer komt ze terug. Op een bepaald moment denkt de rechter. Nee hè, dan heb je haar weer. Houd het nu nooit eens op. Laat ze me nu eens niet met rust. Maar hij doet niets. Gemeente, hoe je deze weduwe ook aanhoudt, doe mij recht, doe mij recht, helpt u mij alstublieft. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken, vers 4 en 5. Jongens en meisjes, omdat deze weduwe telkens terugkomt, gaat die rechter er toch maar een keer over nadenken. Niet dat die rechter nu God ineens wel vreest en eerlijk met mensen om wil gaan, je leest het. Deze weduwe, die maakt het hem nogal lastig. Wie weet wat er gebeurt als ik steeds niet naar haar luister. Zij valt mij moeilijk. Zij bezorgt mij hoofdbrekens. Ik kan er eigenlijk niet goed mee door nadenken. Ze maakt me moe. Hij begint me ook af te matten. Ze dwingt hoe langer hoe meer op mij aan. Straks vliegt ze mij nog aan. Zo kun je de grond daar ook lezen. Dan laat ze me niet los. Voor ik haar recht heb gedaan. En voor het zover komt. Ach gemeente. Zo moeilijk. Is het nu toch ook weer niet. Ik zal haar recht doen. Ik zal haar recht doen. Zo denkt deze rechter uiteindelijk. Nu het derde, dat is de betekenis. Eerst gaan we samen zingen. 119 vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Tiende vers van Psalm 119. gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, eerste doel, daarna de inhoud, nu de derde betekenis, versen 6 tot en met 8. Want het is de Heer Jezus zelf die in deze versen 6 tot en met 8 de gelijkenis uit gaat leggen, vers 6. Lees dan mee. En de Heere zei, hoort wat die onrechtvaardige rechter zegt. En geweten, dat is toch gelijk ook het eerste waar je over na moet denken. Als je de gelijkenis hoort, dan moet je namelijk altijd het punt opzoeken waarin een gelijkenis op je afkomt. En waar bedenken wij dan als eerste aan? Ik denk zomaar dat heel wat van ons uit zouden komen bij dat aanhoudend vragen van deze weduwe. Begrijpelijk, wij moeten immers altijd bidden en niet vertragen. Daar is die weduwe een sprekend toonbeeld, een duidelijk voorbeeld van. Uiteindelijk werd die weduwe na lang aanhoudend bidden ook recht gedaan. Dat gezichtspunt van de weduwe. Ja, gemeente, dat is zeker een heel belangrijke. Maar de Heer Jezus begint de uitleg op een ander punt. Dat is leerzaam. De Heer Jezus noemt namelijk niet de weduwe in haar aanhoudend vragen en vragen. Maar de Heer Jezus noemt deze rechter. Niet eens zozeer in wat de rechter doet, maar vooral in wat deze rechter zegt. Om de gelijkenis goed te begrijpen, moet je volgens de Heer Jezus dus heel goed letten op de woorden van deze onrechtvaardige rechter. Want zoals deze onrechtvaardige rechter, die God niet vreest, niet lief heeft, niet dient en geen mens ontziet, met geen mens rekening houdt, toch uiteindelijk zegt deze weduwe rechten zullen doen, en dan komt het, hoeveel te meer God. Hoeveel te meer God als het volmaakte tegenbeeld van deze onrechtvaardige rechter. Dat is de plot. Zelfs deze harde man, keihard, die God niet vreest en met geen mens rekening houdt, die toch uiteindelijk luistert naar deze weduwe, naar talloos veel afwijzingen in een aanhoudend vragen, hoeveel te meer zal God dat dan doen voor zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Punt van vergelijking is dus deze onrechtvaardige rechter met God. Maar dan wel als het volmaakte tegenbeeld, het volmaakte tegenovergestelde van deze onrechtvaardige rechter. Want God zal zijn uitverkorenen recht doen. Gemeente, hoorde u dat ook? God zal zijn uitverkorenen recht doen. Zie het in de samenhang, in de gelijkenis. Een biddend leven en het zijn van een uitverkorene hoort dus volgens de Heer Jezus bij elkaar. Zien we hoe dichtbij het dan ineens komt. Jonathan Edwards zegt ergens zo. Gebed is een natuurlijke uitdrukking van geloof. Net zoals ademen een uitdrukking is van leven. Dan gaat het om dat geloof in Christus. Wat een spiegel is, waarin in zichzelf verloren zondaren het wonder gaan zien oplichten van Gods verkiezende genade. En ik hoop, gemeente, dat u dat begrijpt. Dat u het wonder daarin aanvoelt met uw hart. Dan is er door genade een band met Christus gekomen. Een geloofsband. En weet u, waarmee de Bijbel die band tussen Christus en zijn kinderen vergelijkt. De Bijbel vergelijkt die band tussen Christus en zijn kinderen nogal eens met het beeld van een bruid en een bruidegom. Probeer het even vast te houden. De bruidegom in dat beeld, dat is Christus. En de bruid is een bruidskerk, dat is dus zijn kerk. Probeer nog even mee te denken wat het betekent in deze gelijkenis. Christus zelf spreekt deze gelijkenis namelijk uit vlak voordat hij in Jeruzalem ter dood zal worden gebracht. Dan zal hij worden gescheiden van zijn discipelen, van zijn kerk eigenlijk, die bruidskerk dus, die met hart en ziel in wederliefde aan Christus, haar zaligmaker, is verbonden. Hij zal van hen gescheiden worden, want hij zal uiteindelijk ook ten hemel varen. Maar dat zal niet voor altijd zijn, want het zal ook eens terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal hij zijn kinderen, zijn bruidskerk, tot zich nemen in de eeuwige heerlijkheid. Waarbij de Heer Jezus nu laat zien wat deze bruidskerk, wat deze uitverkorenen in die tussenliggende tijd, tussen hemelvaart en Pinksteren, kenmerkt. En het is heel eenvoudig dit. Dat zij dag en nacht tot hem roepen. Dat zij dag en nacht tot hem zouden moeten roepen. Gemeente, denkt u erover na voor uzelf. Dag en nacht. Tot hem roepen, zegt de Heer Jezus. Jongens en meisjes, wat denk je? Zou dat een terloopsgebed zijn of zo? Zo van, oh ja, nog even bidden. Terwijl je gedachten er eigenlijk niet bij zijn. En je hart ook niet echt op God gericht is. Nee, nee. Roepen. Intens roepen. Dag en nacht roepen. Ik liet niet af mijn hand en hoog op te heffen naar omhoog. Gemeente jongelui, doet u dat? Doe jij dat? Overdag. In de stilte van je kamer. Gemeente, maak tijd voor stille tijd. Tijd voor de Heere. En blijf bidden wanneer niemand het ziet. Gemeente, je kunt bidden op de fiets. En je kunt bidden in de bus. En je kunt bidden achter het stuur. En je kunt bidden in het vliegtuig. En je kunt bidden op je hotelkamer. Je kunt bidden tussendoor, ouderen. Wanneer je 's nachts wakker ligt en de klok zo akelig langzaam gaat. Niemand ziet of hoort het, maar de Heere wel. Ouderen, je vrienden, je collega's, je man of je vrouw of kinderen horen het misschien niet wanneer tot de Heere geroepen wordt om verzoening en vrede, om zegen, om hulp of uitkomst. Anderen horen het niet, maar de Heere hoort het wel, want de Heere is een hoorder van de gebeden. Spurgeon, zeggen ze onderwijzend, de ziel hoeft niet altijd de uitoefening van het gebed te kennen, maar behoort wel altijd in de kracht van het gebed te leven. Dat is nogal wat. Niet altijd daadwerkelijk bidden, zegt hij, maar wel voornemens om te bidden. Vervolgens kan onze Heer het ook bedoeld hebben, zegt Spurgeon, toen hij zei dat men altijd behoort te bidden, dat heel het leven van de christen een leven van toewijding aan God moet zijn. Een Godgericht leven in alle opzichten, gemeente. Dat is dan een typisch God. Niet zoals die onrechtvaardige rechter, wikkelhard en genadeloos, maar de Bijbel zegt het, barmhartig en genadig is de Heere, is langmoedig en zeer groot van goede tierenheid. En dat over al zulke mensen die hem aanroepen in de nood, zo lees je in Psalm 103 vers 8, die hem dus in hun leven nodig gaan krijgen voor alles in de tijd en voor de eeuwigheid. Let erop, gemeente, wat de Heer Jezus hier zegt van God, van zijn Vader. Merk erop dat de Heer Jezus in deze gelijkenis ons onderwijs geeft wie God is. Dat hij het hart van God als het ware openlegt voor ons. En de Heer Jezus dacht zo, ja, die kan het weten. Vanuit die nauwe en intieme gemeenschap met God zijn Vader. Het kind, zegt hij van zijn Vader, die in de hemelen is. Zulke mensen, die ook vanuit de gemeente van Apeldoorn of waar ook, in hun nood en verlorenheid dag en nacht tot hem roepen. Aan zulke mensen zal recht worden gedaan. En ik leg bewust de nadruk op dat woordje recht. Want dan zegt of denkt iemand bij zichzelf misschien wel. Maar kan dat wel? Klopt dat eigenlijk wel? Wanneer je ergens recht op hebt, dan heb je ergens aanspraak op, toch? Jongelui, je zaterdagbaantje, je hebt recht op loon na werken. Je verdient het dan. Is dat niet dan ook zo, wanneer je leest, dat er recht zal worden gedaan aan mensen die dag en nacht tot hem roepen? Echt beter heel eenvoudig eigenlijk. Hier gaat het om het genaderecht van allen die in wederliefde aan Christus verbonden zijn. Allen die door een waar geloof Christus zijn ingelijfd, ontvangen een genaderecht op alles wat Christus heeft verdiend en heeft verworven. Iets lastiger gezegd, het zijn verbondsrechten op verbondsweldaden. Die horen bij een verbondsleven door het geloof, uitmiddelaar Gods en de mensen, Jezus Christus, de Heere. verbondsrechten, op verbondsweldaden die nuttig en nodig zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid, en die op middag en alle andere dagen die komen, de Heere worden afgesmeekt. En nu zal God recht doen aan al die mensen die dag en nacht tot u roepen. Niet om enige waardigheid of enige verdiensten in dat roepen, maar God zal dat doen om Christus wil, hoewel hij langmoedig is over hen. Dat is de langmoedigheid van Petrus. 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Zeker, gemeente. Kan lang duren. Verhoring kan onmogelijk schijnen. Ons geval kan in eigen oog hopeloos zijn. En vult u dan de omstandigheden maar in. Maar neem het onderwijs te harte. Houd moed en volhard in het gebed. En leg in al zulke omstandigheden uw hart eens naar deze vraag die de Heer Jezus aan het slot van de gelijkenis aan ons hart legt. In het zicht van een naderende wederkomst. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal die ook geloof vinden op de aarde. En met die vraag gaan we de preek afronden. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Eerst het doel, daarna de inhoud en dan tenslotte ook de betekenis. Gemeente, welk antwoord geven wij op die laatste vraag? Tekstwoorden vanavond, die vertellen ons waar het dan over gaat. Want dan gaat het om dat geloof, wat in het licht van de wederkomst, zonder de Heere, niet meer leven kan. Gemeente jongelui, dat is namelijk het kenmerkende van al Gods kinderen. Je bent dan net zoals zo'n weerloze, zo'n kwetsbare weduwe, iemand met een wederpartij. Namelijk de duivel. Die rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie die zou mogen verslinden. Zie de gestalte van de kerk in de oefening van het leven, gemeente. Dan kun je niet anders meer dan roepen tot hem die eens recht doen zal. Zo lees je dat in de Bijbel. In Openbaring 22 vers 20. Die deze dingen getuigt. Dat is Christus. Die zegt. Ja. Ik kom haastig. Waarop het antwoord. In geloof volgt. Ja kom. Heere Jezus. Want dan zal hij. Ook mij. Haastelijk. Recht doen. Voor eeuwig. Voor eeuwig. Gemeente, is dat geloof ook het onze al. Want dan verwacht ik die grote dag. Met een groot verlangen. Om dan ten volle te genieten. De belofte Gods. In Jezus Christus. Onze Heere. Amen. Psalm 126 vers 1 en 2 is een slotzang, wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht. En vers 2, God heeft bij ons wat groots verricht, hij zelf
heeft onze druk verricht. Vers 1 en 2 van Psalm 126. De collecten zijn daar bij de uitgang. Op deze middag zijn alle collecten voor de kerk. De Heere zegen u met uw gaven. Psalm 126, vers 1 en 2. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede.
dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.